overgangsklachten worden vaak niet als zodanig herkend.
Ik was altijd energiek en sociaal en attent en echt op tafel dansen en helemaal leuk. En nu ben ik gewoon moe en ik heb gewoon geen zin meer in sociaal gedoe.
Ik had ook enorme last van zenuwen. Dus zeg maar het gevoel dat je een podium op moet en een speech moet gaan geven voor 1000 man. En dat dan de hele dag door.
Ik kreeg echt zo'n foggy brain dat ik van de een op de andere dag niet meer kon lezen. Dat wil zeggen, ik kon wel lezen. Ik kon wel gewoon zien wat er stond of zo. Maar ik kon niet focussen.
Kramp op mijn borst, het doet me ineens echt zeer. En dan ineens moet ik naar adem snakken.
Ik ben Suzanne Rettans en ik wil het hebben over die zoektocht. Over de implicaties voor werk en gezin. En ik wil het hebben over oplossingen, want die zijn er. Welkom bij de podcast We zijn toch niet gek? En welkom bij aflevering 14, die gaat over samenwerken met je huisarts. Vrouwen staan massaal op om hun hormonen terug te eisen. En dat merken ze bij huisartsenpraktijken. Een paar weken geleden kreeg ik een mail van een huisarts, Merel Mulder heet zij. En een van haar patiënten met overgangsklachten had haar aangeraden om naar de podcast te luisteren. Nou, dat is ze geboeid gaan doen, zei ze. Ze heeft ook meteen de nascholingscursus gedaan en is er helemaal ingedoken. Maar ze waarschuwt me voor de sfeer die aan het ontstaan is in de spreekkamers en die zij niet zo constructief vindt. Vrouwen komen nu tot aan de tanden bewapend met onderzoeken en documentatie en eisen met de vuist op tafel bio-identieke hormonen. Nou ja, alhoewel ik wel moet lachen om dat beeld, snap ik haar bezwaar, want, zegt ze, er is geen gesprek meer mogelijk, terwijl ik wel bepaalde vragen moet stellen om tot een diagnose te komen. Nou ja, ze stelde voor om een aflevering te maken over hoe je samenwerkt met je huisarts, want de huisarts is niet de vijand. Nou, dat vond ik eigenlijk wel een heel goed idee, dus ik ben haar op gaan zoeken.
Goed, en jij schreef jouw brief omdat jij merkte dat je zei van, nou ja, het wordt nu zo. Het is een beetje als wij, zeg maar, wij vrouwen tegen de huisartsen die ons niet goed helpen of, en soms ook niet willen helpen.
Ja.
En jij zei van, ja, laten we het alsjeblieft samen over hebben hoe we dat beter kunnen.
Ja, hoe je samen kan werken met je huisarts.
Ja.
Ja. Ja. Het maakt heel erg uit hoe je zo'n consult ingaat. Mm-hmm. Dat is natuurlijk voor allebei zo.
Ja.
Voor de huisarts en voor de patiënt.
Ja.
Maar jij zei heel mooi, ja, als je tot je tanden bewapend binnenkomt en denkt, ik ga toch niet krijgen wat ik wil.
Ja. Ik ga niet weg voordat ik dit en dit heb.
Ja, dan is de energie heel anders dan als je zegt, goh, ik zou graag met je willen spreken dit. Ik heb er hier over gelezen. Wat weet je daarvan? Hoe zullen we dat samen doen?
Mm-hmm.
En dat je de ruimte maakt ook voor gewoon een gesprek over wat wil ik nou eigenlijk en wat denk ik. En
ja. Nou ja, dat is natuurlijk ook het allerfijnst als dat gebeurt. Er zijn alleen ook zoveel verhalen van vrouwen die, ja, bij wie ik, kijk, jij zegt meteen van, ja, ik weet er inderdaad niet zo heel erg voor van, maar ik ben daarover gaan lezen en bijscholing. Maar er zijn ook veel huisartsen, vaak wat oudere mannen, die dan die het gewoon wel denken te weten.
Ja.
En daar krijg je gewoon niks voor elkaar.
Nee.
En dat is dat, ik denk dat dat is wat zo frustreert.
Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
Want je herkende wel dat huisartsen, nou ja, jullie krijgen het volgens mij niet in de opleiding. Of wel de overgang.
Dat wisselt.
Mm-hmm.
Ja, huisartsopleiding is heel erg vraaggestuurd in die zin. Dus je krijgt natuurlijk altijd tijdens de spreekuur vrouwen met overgangsklachten.
Ja.
Dus dan bekijk je samen met je opleider wat je daarover weet en af en toe op de opleiding. Maar het is niet een. Het curriculum is niet zo ingedeeld dat het er standaard in zit. Maar dat is over geen enkel onderwerp.
Nee?
Bijna zo. Ja, behalve communicatie bijvoorbeeld.
Mm-hmm.
Dat is een heel groot onderwerp.
Ja.
Maar alles inhoudelijk is gestuurd door de huisartsenopleiding.
Oh ja?
Ja.
Maar je hebt toch tijdens je opleiding, neem ik aan, of bepaalde vakken of vakgebieden?
Ja, dat is maar de basisopleiding.
Oh, dat dus, is in de basisopleiding.
Ja, dus de eerste 6 jaar gaat het natuurlijk wel over gynaecologie en ook wel over de overgang.
Ja.
En in de huisartsopleiding, ja, dan doe je 2 jaar lang consulten.
Mm-hmm.
Die je nabespreekt met je opleider. Dus dan zal er vast iemand langskomen.
Ja, dus je werkt dan al als huisarts en dan is het eigenlijk wat je tegenkomt.
Ja.
Dus dat heeft dan waarschijnlijk ook heel erg te maken met de wijk waar je woont. Ook wel wat.
En er is 1 dag in de week opleiding op het instituut.
Mm-hmm.
En daar worden wel ook inhoudelijk dingen besproken.
Ja.
Maar daar is vaak ook de vraag, wat vinden jullie interessant? Waar wil je het over hebben? En daar worden dan praatjes over gegeven door je mede.
Ja. En dan die opleiding tot basisarts, daarin zit wel de, op zich de kennis,
ja.
Toch?
Ja, denk ik wel. Goed, dat is natuurlijk ook wel weer lang geleden.
Ja, en het is ook zo dat die huisartsrichtlijn is pas 1,5 jaar geleden volgens mij aangepast.
Ja.
De nieuwe...
De nieuwe standaard. Ja.
Ja, de nieuwe standaard. Ja. Was het voor jou... Heb jij vaak vrouwen in de praktijk die met overgangsklachten?
Ja, ik denk steeds meer.
Mm-hmm.
Maar het is ook wel echt iets wat je, als je het ziet, dat je het herkent. Of als je erop let, hè, dat je het meer ziet.
Ja.
Sinds ik door een patiënt op jouw podcast ben getikt en er meer mee bezig ben. Op een gegeven moment denk ik bij heel veel vrouwen, goh, zou jij niet overgangsklachten hebben?
Ja.
Dus het is ook echt wel, als je aandacht er naartoe gaat, zie je het veel meer.
Ja. Ja, dat is Dorenda van Dijken, die tijdens... ik had natuurlijk eerst haar geïnterviewd. Die zei dat inderdaad ook. Weet je, als je het eenmaal ziet, dan kun je het niet meer niet zien.
Ja.
Zeg maar op zo'n Cruijffiaans te zeggen.
Ja, precies.
Ja, en dan is er... Maar ja, er is natuurlijk ook... Ik denk dat dit ook voor heel veel vrouwen de openbaring was, zoals het ook voor mij was. Dat je ineens denkt van, hé, maar hoort dit er allemaal bij?
Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook in de standaard staat er... In eerste instantie gaat het over die opvliegers.
Ja.
Als je doorklikt, in de hele standaard zie je ook wel duidelijk dat het ook gaat over andere dingen.
Ja.
Maar ja, dat is natuurlijk niet wat je als eerste waar je aan denkt.
Nee, iedereen denkt aan opvliegers, nachtzweten.
Ja, precies.
Ja. Ja, nee, het was bij mij ook eigenlijk pas toen ik begon met hormoonsuppletie. Dan in het begin kun je even een verergering krijgen van de klachten. En toen pas kwam ik erachter... ik dacht, dit is waar ik toen ik begin 40 was, waar ik zo enorm tegenaan ben gelopen. Die enorme gejaagdheid en overprikkeldheid. Alsof je sensorisch veel meer aanstaat, zeg maar. Ja, enorm gevoelig. En ik ben uiteindelijk een antidepressivum daarvoor gaan slikken. Nou, dat maakt natuurlijk veel gelijkmatiger. En ik kon ook ineens slapen, omdat ook mijn hoofd werd uitgezet. Dus ik heb het op zich altijd wel als prettig ervaren. Maar nu kreeg ik die hormoonsuppletie erbij. En toen kwam dus exact datzelfde gejaagd gevoel. Toen dacht ik, dit was wat ik had.
Dat hoorde er dus ook bij.
Dit hoorde er ook bij, ja. Ja, en dan, ik denk dat daar ook mijn boosheid van kwam. Terwijl toen was het natuurlijk helemaal, dat is ook alweer 12 jaar geleden.
Ja.
Was daar natuurlijk heel veel minder over bekend.
Ja,
maar als ik dan dacht van Jezus, de afgelopen 10 jaar, met wat voor klachten ik allemaal naar de huisarts ben gaan keer op keer.
Ja,
waarbij het gewoon niet is gezien.
Ja.
En toen dacht ik, dat had me een hele hoop leed en mijn gezin ook bespaard kunnen blijven.
Ja, is ook zo.
Ja.
Ja, dat is natuurlijk ook zo, ja.
Ja. Dus jij had ook, dus met die podcast was het ineens van dit hoort er ook allemaal bij. Mm-hmm. En ben je toch verder gaan inlezen of gaan verdiepen?
Ik heb opgegeven voor extra nascholing en de standaard en de hormoonsuppletierichtlijn.
Ja. Wat fijn.
Ja.
Wat moeten jullie, hoeveel, jullie moet je verplicht bijscholen, denk ik? Of wat als een aantal...
40 uur per jaar.
40 uur per jaar.
Ja.
Ja.
En dan mag je zelf kiezen waar het over gaat.
Ja. Ja. Dus zo krijg je dan op een gegeven moment huisartsen die misschien wat meer in het een of het ander. Ja. En ik neem aan dat je dat misschien binnen de praktijk ook afspreekt.
Beetje.
Mm-hmm.
Een beetje. We zijn niet met 3 huisartsen. Dus we hebben wel, ieder heeft een beetje zijn eigen kennis. Maar het gaat er vooral ook om wat je zelf leuk vindt. En waar je zelf denkt dat je meer informatie over nodig hebt.
Ja.
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 Dus, en er zijn ook huisartsen die hebben een kaderopleiding gedaan. Mm-hmm. Dus die zijn nog weer extra gespecialiseerd in bepaalde onderdelen.
Ja.
Dus ook in de gynaecologie heb je kaderhuisartsen.
Ja.
Dat ben ik niet.
Nee.
Maar,
en een kaderhuisarts heeft een extra specialisatie op een bepaald gebied.
Ja.
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 Ja. Dus die heb je op de overgang ook?
Ja, ja op gynaecologie.
Ja.
Dus en die geven ook weer nascholingen aan andere huisartsen. Bijvoorbeeld overgaan.
Ja. En heb jij dan nu jij beter weet wat er allemaal bij hoort en hoeveel ermee, dat je nu, je zei ook van, nou, als ik nu soms patiënten heb, dan denk ik van, nou, god, dat zou toch ook allemaal wel overgangsklachten.
Ja. Ja.
En denk jij dan dat toch wat meer besproken moet worden al in de basisopleiding?
Ja, dat vind ik wel moeilijk om dat goed te zeggen, want de basisopleiding is zo breed en is best heel erg ziekenhuisgericht.
Mm-hmm.
Dus het gaat heel veel over ziekenhuisziektes.
Ja.
En de huisartsengedeelte wordt er wel veel groter. Maar dit is natuurlijk... Ja, omdat het zo heel veel voorkomt...
Mm-hmm.
Is het denk ik ook echt wel een huisartsenzorgvraag.
Ja.
Ja, en mijn basisopleiding is ook alweer 15 jaar geleden.
Ja, ja.
Dus ik weet niet precies hoe het nu besproken wordt en of dat dan meer moet zijn. En of waar dan precies de aandacht voor moet zijn.
Ja.
Ik denk dat de aandacht voor overgang natuurlijk nu recent de afgelopen jaren veel meer is geworden.
Ja.
En ook de inzichten zijn echt aan het veranderen.
Ja, ja. Ja, we hebben natuurlijk heel lang stilgestaan door dat onderzoek toen in 2002. Wat eigenlijk dramatisch heeft uitgepakt.
Ja.
Ja. Ja, en ook lijkt het wel alsof... want als ik bijvoorbeeld de generatie van mijn moeder... die vaak als je vrouwen dan spreekt... dan mijn moeder ook, die zegt van... ik heb eigenlijk helemaal, ik was op een gegeven moment gewoon niet meer ongesteld.
Oh ja.
Maar verder heb ik niks gemerkt.
Oh ja. Ja.
Maar,
terwijl ik aan mijn moeder vroeg, ik zeg... je hebt toch ook veel last gehad? Ja, heel veel last.
Ja?
Eindeloos opvliegers.
Ja, ja, ja. Ja, ja, maar dan wordt het toch altijd... Het hangt gewoon samen met heb je opvliegers of niet?
Ja.
Terwijl... Heel veel vrouwen, ik heb eigenlijk nooit... ik heb één keer een opvlieger gehad toen ik een keer een lezing moest geven. Heel vervelend.
Oh, ja.
Ik denk dan toch door de stress of zo.
Ja.
Maar verder heb ik nooit een opvlieger gehad.
Nee.
En heel veel niet.
Nee.
Nee. Terwijl er ondertussen natuurlijk wel heel veel andere dingen zijn waar je dan last van
hebt. Dat ook meespeelt, hè?
Ja. Ja. Ja.
Nou ja, wat jullie natuurlijk ook in die Facebookgroep... of jullie, wat er in die Facebookgroep gezegd is van... je moet een standaard, neem eens de richtlijn mee.
Ja.
Of... Ik heb net nog eventjes onze eigen standaard zitten bekijken.
Ja,
ja, daar staat toch ook best wel in, zeg maar, ook de hormonen waar het over gaat dan. Ja.
Ja.
Opvallend trouwens is wel, het woord bio-identiek wordt niet in de huisartsenstandaard genoemd.
Nee.
Dus als je naar je huisarts gaat en zegt, ik wil graag bio-identieke hormonen, dan, nou ja, tenzij je dat al eerder hebt meegemaakt of het zelf heeft, maar dan kan je dat niet vinden, zeg maar.
Nee.
Terwijl als je zegt, ik wil graag dit plakken en ik wil dat slikken, dan kom je er wel.
Ja.
Ja. Dus dat vond ik wel...
Ja, nou dat is zeker een belangrijk onderscheid. Dat, merken we inderdaad ook wel.
Ja.
Dat bio-identiek, dan denken ze meteen dat je bij een van de kruidenvrouwtje of zo bent geweest.
Ja.
Want wat zou jij vrouwen aanraden? Want binnen die Nederlandse groep wordt gezegd, en ik heb dat ook op mijn Substack staan, die praktische handleiding.
Ja. Ja.
Daar staat gewoon alles in. Dus als je inderdaad weet wat je moet hebben...
Ja, dan kan je dat meenemen of vooraf sturen.
Ja.
En dan is zeggen van, joh, ik wil dan graag dit of dat. Hè. De pillen zijn gelijk aan de pleisters en de gel in die richtlijn. Maar dan kan je ook zeggen, nou, ik heb liever dit.
Mm-hmm.
Vind je dat goed?
Ja.
Als je goed contact hebt met je huisarts, kan je natuurlijk heel goed bespreken. Wil je wat tijd om het uit te zoeken? Weet je het allemaal al?
Ja. Dat wordt inderdaad ook al aangeraden door Ellen van de Nederlandse groep. Dat je die praktische handleiding uitprint of al opstuurt. In ieder geval al bijvoorbeeld een week van tevoren. Zodat ze al eventjes kunnen hebben lezen. Want volgens mij is dat niet de huisartsrichtlijn, toch? Die,
Nee. De huisartsrichtlijn heeft een eigen tabel.
Ja.
Qua wat je kan voorschrijven. Maar er staat ook dezelfde dingen staan daarin.
Ja?
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
En daarin is wel, volgens mij is Femostom, dat is natuurlijk van oudsher... die staat daar op de eerste plek, volgens mij, dat je eerst die aanbiedt.
Ik heb hem openstaan.
Ja.
Ik dacht, we gaan er vast naartoe.
Ja, leuk. Ik ben inderdaad heel benieuwd wat jij ziet als een vrouw zegt, ik heb...
Ja, hier heb je... even kijken.
Ja.
Hier heb je de tabel.
Ja.
En die gaat van...
Ja, dat staat er inderdaad gewoon bij, ook die pleisters.
Ja, ze zeggen wel in de... Ik heb net eventjes in de details zeg maar gelezen en zeggen ze... Ja, op zich is het voorkeur voor de combinatiepreparaat is gewoon de tabletten, omdat het makkelijker is.
Ja.
Dat je het minder snel vergeet.
Ja, medicijntrouwheid of zorgtrouwheid.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Dus daarom staat die bovenaan.
Ja.
Maar op zich kan het prima ook transdermaal.
Ja. Het lijkt mij dat als je dit gewoon... En je zegt als vrouw, maar ik wil graag transdermaal.
Ja.
Nou, dan moet dat gewoon kunnen.
Ja.
En dan krijg je vaak volgens mij in eerste instantie wel... Want ik ben ook... Eerst kreeg ik Femoston. Toen had ik interview 2 weken later met Dorenda. En die zei van, nou, ik zou toch voor je bio-identiek helemaal... Ik heb best een hoge bloeddruk. En zei ze, nee, maar dan moet je altijd via de huid. Dus is veiliger. En toen kreeg ik Duvaston erbij. En toen zei ik, was ik helemaal blij. Nou, ik zei, nou kijk, ik heb het. En toen zei ze, nee, je moet die Utrechtse stand hebben. Ja. Want daar slaap je beter op.
Ja.
En dat is ook het gemicroniseerde progesteron.
Ja. Ja, in de richtlijn staat de Duvaston als eerste keus.
Ja.
Maar als je dan verder klikt, staat er hoe hoog is dan hoe sterk is het bewijs daarvoor? Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk niet zo heel sterk.
Nee.
Dus het is wel, ze hebben daar een keuze in gemaakt, ook in gebruiksgemak en dat soort dingen. Maar ik denk, als je dat zo zegt en je zegt, ja, maar ik wil graag die ander en ik heb verder gelezen en wil je dat bekijken?
Ja. Ja. Ja.
Dus er is inderdaad wel een voorkeur voor die Duvaston, maar dat is volgens mij niet heel hard.
Nee, ja.
Ja. Nou ja, dat is ook. Ik had het natuurlijk wel met collega's ook over gehad. Ik zei, dat transdermaal, minder risico op trombose. Mm-hmm. En dan hoorde ik van een collega, ja, dat heb ik uitgezocht, helemaal met onze apotheker. Daar is helemaal niet zoveel bewijs voor. En dus dat is ook wat ingewikkelder als je het uit een standaard doet. Je gaat ervan uit dat, want dit is allemaal wel echt wetenschappelijk onderbouwd, voor zover dat kan.
Ja. Het staat wel in die praktische handleiding, staat inderdaad voorkeur voor het transdermaal, omdat je dan niet het bypass effect hebt bij de lever.
Ja.
En minder kans op trombose. Maar ja, daar staat dat gewoon, maar er staat ook weer niet inderdaad waar dat dan op gebaseerd is. Nee. Je neemt aan dat dat er
hard is.
Ja.
Dus dat er dan weer, dus dan krijg je een soort onrust, hè, of meer onduidelijkheid op de lijn van wat is nou.
Ja.
Ja. Dat maakt het ingewikkeld als je dan de gynaecoloog belt voor advies en die zit net op een andere lijn. Ja, dan denk je ook als hij zegt, ja, wat moet ik nou?
Ja. Ja.
Je doet het met,
met
je standaard en dan eventueel nog een belletje of een. Dan moet je daar toch wat mee doen. Dus als je dan, ik denk, als je dan als patiënt niet krijgt wat je wil, hoe moet je dan verder?
Ja.
Toch?
Ja. Ja. Nou ja, en wat denk ik ook een probleem is, dat, want in principe ligt het bij de huisarts in eerste instantie.
Ja.
Maar als je dan merkt van, mijn huisarts weet het eigenlijk ook niet precies, want het is met name het eerste half jaar moet er nog wat bij, zeg maar, gefine-tuned worden.
Ja.
En dan is het wel fijn als je dat kan doen met iemand die er heel veel verstand van heeft. En daarna wordt het weer, dan ben je goed afgesteld en dan blijft het zo een beetje. Maar goed, doordat huisartsen dat niet goed weten, gaat iedereen toch naar de gynaecologen toe. Ja. En ontstaan daar weer hele lange wachtlijsten. Ja. En hebben eigenlijk vrouwen met een ingewikkelde problematiek.
Ja.
Die zijn niet aan de beurt.
Nou ja, terwijl ik me dus net afvraag van, is dit niet, niet flauw bedoeld, maar de mensen bij wie het goed gaat, die schrijven natuurlijk minder oproepen en online dan bij mensen die het wel, bij wie het wel bij het minder goed gaat.
Ja.
Als ik spirale plaats, zeggen vrouwen altijd, ja, maar ik lees horrorverhalen. Mm-hmm. Ja, maar de goede verhalen over een goede spiraalplaatsing en weinig last, die lees je niet, want dat is niet de moeite waard om op internet te zetten.
Ja.
Dus, nou ja, weet je, ik heb natuurlijk nog beperkte ervaring, maar ik denk, is dit niet ook, komen niet heel veel vrouwen prima uit met die richtlijn? Mm-hmm. En er zijn altijd heel veel vrouwen die niet uitkomen en die moeten door.
Ja.
Maar zou je niet kunnen zeggen van, we gaan samen gewoon beginnen.
Ja.
En we kijken of het lukt om binnen de richtlijn je klachten te verhelpen.
Ja. Ja.
En komen we er niet uit, dan moet ik je verwijzen.
Ja.
Of is er een reden om extra onderzoek te doen eerst in verband met hart- en vaatziekte of iets anders.
Maar, Ja. En want werken jullie ook samen dan met overgangsconsulentes? Wat doen jullie als jullie denken van, dit weet ik ook even niet?
Dan verwijs ik naar de gynaecoloog.
Ja.
Ik denk, wij doen natuurlijk vooral, ik kan wel adviezen geven over, ik zeg wel eens, gezond leven is natuurlijk de basis.
Ja.
Maar ik denk dat als ik een medicatievraag heb, en daar gaat het dan meestal om, dan vraag ik de gynaecoloog.
Ja. Ja, dat is inderdaad, wat ik heb gedaan en doe is dat ik, er zijn gewoon twee grote Facebookgroepen en daar heb ik iedereen vanaf het begin van naartoe gestuurd, omdat ik dacht van, anders komen ze straks allemaal bij mij met al die vragen.
Ja.
Wat nog steeds gebeurt, want ik denk dat ik wel 30 per dag heb ongeveer. Ja. En, maar goed, daar staat al zoveel, allemaal gidsen. Maar goed, er zijn wel echt twee smaken. Je hebt de Nederlandse en de Vlaamse. En de Vlaamse die is veel vooruitstrevender dan de Nederlandse. En sluit ook helemaal niet aan bij de Nederlandse richtlijn. Dat is ook de reden waarom die Nederlandse groep is een afsplitsing daarvan.
Ja.
Maar ik ben zelf altijd bij allebei geweest. En het was ook echt om kennis op te doen. Maar goed, inmiddels begin ik wel, nu ik alle ging. Want ik dacht zelf ook echt, eigenlijk door wat binnen die Vlaamse groep wordt gezegd. Namelijk dat het beschermt ook tegen ouderdomsziekten, osteoporose, ja, en dementie, ja, hart- en vaatziekten. Maar dat het wel een bepaald niveau moet zijn. Mm-hmm. Om genoeg daartegen beschermd te zijn. Ja. Nou ja, en nu hoor ik eigenlijk van alle gynaecologen die ik spreek dat helemaal niet. Althans, dat je met te veel gewoon binnen de richtlijn ben je daarvoor beschermd.
Ja, oh ja.
Nou, dus die, ja, trek ik me wel een beetje aan. En ook dacht ik wil dit nu ook echt tot op de bodem uitzoeken. Om te kijken wat dan de minimale dosis daarvoor moet zijn.
Ja.
Wat een maximale, althans, wat een dosis wordt waarop je jezelf gaat beschadigen.
En is daar al voldoende onderzoek voor?
Nou ja, de vorige keer had ik Barbara Havenit. Want zij zei dus van, nou, je moet tussen de 200 en 400 picomol zitten qua oestrogeen. En dat is goed, dat is minder dan als je normaal nog een cyclus hebt, maar wel genoeg ter bescherming.
Ja.
En volgens haar heb je dat gewoon met twee pompjes oestrogeel.
Ja, en dit is even, ja, belangrijk, want veel strijd met de huisarts ontstaat door discussies over de dosis. De richtlijn spreekt van twee pompjes oestrogeel of een pleister van 50, 25 tot 50 zelfs. En voor de meeste vrouwen is dit genoeg om overgangsklachten te verhelpen. En zij hebben met deze dosis een niveau van tussen de 200 en 400 picomol estradiol in het bloed. Maar we zijn allemaal verschillend en sommige vrouwen nemen niet goed op via de huid en hebben ook een hogere dosis nodig. Daarbij is het algemeen welbevinden ook heel belangrijk. En als jij nog steeds klachten ervaart, dan moet je kunnen ophogen. Want wat ook in de richtlijn staat, is de laagste dosis die alle klachten weghaalt. Ik voeg de praktische handleiding toe in de show notes. En ook de toelichting van Bart van Aken. Hij is gynaecoloog en menopauzespecialist van de vrouwenkliniek in Lelystad. Op de nieuwe richtlijn van de Amerikaanse Menopause Society, die, nou ja, toch wel wat verder is dan wij. En het is door de Europese Menopause Society overgenomen, waar wij ook toe behoren. Nou ja, en bijvoorbeeld die maximale termijn van 5 jaar wordt ook losgelaten.
Want als ik dan naar voorbeelden ga vragen, dat was ook met Lisanne Bauma. Zei ik van, maar wanneer is het dan te veel? Toen zei ze, ja, je hebt vrouwen die plakken 3 keer in de week een pleister van 175.
Oh ja.
Nou ja, dat heb ik nog nooit gehoord. Ik denk, ja, als dat het verschil is, twee pompjes of
ja.
Ja, ik denk dat het merendeel zo rond de 3, max 4 pompjes zit.
Ah, okay. Zit, ja.
Nou ja, nee, ik denk dat het merendeel op 2 pompjes, ja, zit. Maar die hebben wel het gevoel van, ik moet daar zitten,
oh ja,
om een beetje beschermd te zijn.
Oh ja.
En daar komt natuurlijk ook de onvrede en de onzekerheid vandaan. Van, maar word ik wel goed behandeld?
Ja. Is het wel voldoende?
Ja, ja, is dit voldoende?
Ja,
ja, want ik weet ook nog wel. Toen was ik dus met die hormoonsuppletie begonnen. Ik had allemaal het goede, maar ik ben inderdaad voor de afstemming op die fora gaan kijken. En was ik dan net bij de Vlaamse, werd ik flink opgejut. Waardoor ik op een gegeven moment alleen nog maar met pompjes in de weer was. Want daar werd dan steeds gezegd van, zolang je nog klachten hebt, dan
ophogen.
Ja, ophogen.
Ja.
En ik sliep ook niet 's nachts, maar goed, ik had ook best wel veel stress. Maar dat was elke keer een reden om op te hogen. Maar op een gegeven moment was ik alleen maar aan het wisselen. Want iemand zei, nou, probeer dan eens eentje nog wat later. En was de hele dag met die pompjes in de weer. Ik werd er helemaal gek van.
Ja.
En toen ben ik ook naar een gynaecoloog gegaan. Die heeft meteen een pleister geplakt.
Ja. Verrust in de tent.
Verrust in de tent.
Ja.
Dat was heerlijk. Maar ja, goed, dat is het lastige. Dat je dan niet een lijntje hebt waarbij je kunt overleggen van, goh, wat zal ik nu doen?
Ja. Maar goed, je kan natuurlijk wel. Ja, ik ben dus nu met vrouwen dit aan het doen. En dan is het ene is niet oké. Dan ga je op iets anders. En dan probeer je gewoon zo langzaam samen te kijken wat lukt of niet. En ik denk, als het me dan niet lukt, dan kan ik gewoon eens een keer een. En we kunnen tegenwoordig zo'n e-consult sturen naar de gynaecoloog. Ook een vraag van, we zijn nu dit aan het doen. Ik ben nu hier.
Ja.
Wat is je advies?
Ja. Ja. Ja, wat, oh ja, nu weet ik weer wat ik wilde zeggen. Toen begon ik dus met de HST. En ik had ook van die inwendige lokale oestrogeen. Dat is Sinapaus en Vagifem, geloof ik. Maar toen zei de huisarts heel stellig van, nee, maar dan moet je daar nu mee stoppen. Want het is of het een of het ander.
Oh ja.
Nou, dat blijkt helemaal niet zo te zijn.
Nee.
En het is een beetje die stelligheid, want die lokale is wel heel belangrijk voor als je, vaak op blaasontstekingen.
Ja.
En
als je gewoon vaginale klachten hebt.
Ja.
Ja.
In Amerika is dat nu een heel hot item, omdat heel veel vrouwen die zo jaar 35, 37 en dat soort klachten begonnen te krijgen, die willen dat echt al, willen dat eigenlijk standaard voorgeschreven krijgen.
Oh ja.
Ja. Maar het helpt ook heel erg goed. En ik hoorde ook dat normaal het oestrogeen wat je via de huid krijgt, dat helemaal niet goed bij de blaas terechtkomt. Dus het is gewoon heel goed om dat
wel te doen.
Om dat wel te doen. Ja. Maar dat zijn dan inderdaad dingen. Dus ik had eerst één huisarts die zei van, dat moet ik dan eerst bij de gynaecoloog vragen. Ik zei, ik heb dit net van Dorenda gehoord. Wilde u het toch zelf nog even uitzoeken? En de volgende keer had ik een jongere arts. Maar die wist al helemaal niet. En die durfde het al niet.
Oh ja.
Ja.
Ja. Ja, dat is dan lastig. Dus ja. Het is belangrijk om bij dezelfde dokter terug te komen en te kijken of je een beetje een goede relatie met je dokter hebt, hè? Met je huisarts.
Ja. Toch? Ja. Ja, en er moet natuurlijk wat bereidwilligheid van beide kanten zijn.
Ja.
Ja, maar goed, waar jij voor waarschuwt. Ik had gisteren toevallig een soort online vergadering. Er is ook een actiegroep ontstaan. Daar heb ik toen ook voor gewaarschuwd. Dat je gewoon niet met een gestrekt been er al in moet.
Ja.
Want wat jij ook vertelde toen ik jou aan de telefoon sprak. Van er is nu eigenlijk geen gesprek meer mogelijk. Want normaal ga je toch een beetje kijken van welke klachten zijn en dan allemaal. Waar kan het vandaan komen?
Ja. Dat is moeilijk. Weet je, als je in een soort conflict binnenkomt, dan moet je daar eerst uitkomen en dan moet je kijken, is er nog ruimte om te praten over leefstijl, alcohol, stress, de andere dingen die allemaal ook kunnen spelen. En misschien ben jij zelf al wel veel verder dan dat je huisarts is. Als jij zelf al denkt, ik heb het allemaal al gedaan en ik wil nu dit.
Ja.
En er is geen ruimte meer om over al die andere dingen na te denken, dan... En dan voel je je ook soort in een hoek gedreven. Je denkt, ik wil wel gewoon mijn werk kunnen doen. En dat betekent dat ik je ook nog allerlei andere dingen moet vragen.
Ja.
Om te kijken of ik het eens ben met je voorstel.
Ja, want wat zijn dan de dingen waar je op moet letten?
Kijk. Je kan natuurlijk tegelijkertijd de overgang hebben. En ook wel echt een depressie.
Mm-hmm.
En het risico is dat je alles schuift op psychische klachten en niet de overgang meeneemt.
Mm-hmm.
Maar dan kun je natuurlijk twee dingen tegelijkertijd spelen.
Mm-hmm.
En doe je iemand dan tekort als je alleen maar met overgangbehandeling bezig bent. Mm-hmm. Dan moet je ook niet denken, moet je even wat minder werken. Of dat je direct antidepressiva moet starten.
Ja.
Maar er is wat nuance. En sport je wel? Hoe zit het thuis? Ben je enorm aan het mantelzorgen? Kunnen we daar wat aan doen?
Ja.
Moet je ook naar onze POH-GGZ om te kijken hoe je deze periode doorkomt?
Wat is dat, de PO?
Onze praktijkondersteunende GGZ.
Ja.
We hebben in de praktijk mensen die, dus niet een psycholoog, maar wel kortdurend mensen kunnen ondersteunen bij psychische klachten.
Ja, ja. Maar wat denk ik wel, althans, wat ik dus vaak terughoor daar op die fora, wat vrouwen vervelend vinden, is dus dat er meteen antidepressiva wordt voorgesteld. En daarvan denk ik inmiddels wel van, het zal inderdaad, een echte depressie lost het natuurlijk niet op. Maar die wat meer gevoeligheid, die natuurlijk ook te maken heeft omdat je oestrogeen samenwerkt met je neurotransmitters.
Ja.
En je serotonine misschien niet, als je dan oestrogeen weer gaat toevoegen, dan gaat dat ook allemaal weer beter werken. En dan denk ik, is het niet gezonder om eerst daarmee te starten en dan eens even te kijken hoe het verder gaat voordat je meteen een antidepressivum erin gooit.
Ja.
Want zo makkelijk is het niet om daarmee te stoppen.
Nee, niet altijd. Natuurlijk minder dan met...
Ik heb het al een paar keer geprobeerd.
Ja.
Ik slik dat nu al 8 jaar. Ik zou er nu, zeker nu ik dit heb, wil ik daar heel graag mee stoppen, maar ik zie er heel erg tegenop.
Ja, precies.
Ja.
Nee, dat is inderdaad moeilijker dan, dan de hormonen. Ja.
Ja.
Zeker.
Ja. Ja, al moeten we volgens mij ook niet doen alsof, dat verwijt krijg ik ook wel eens, alsof als je dan hormonen gaat slikken, dat dan ineens al je klachten voorbij zijn.
Nou ja.
Want voor sommigen is het inderdaad best een zoektocht naar, omdat sommige klachten erbij krijgen of het wordt niet opgelost en dan weet je niet of het nou door de utrogestan komt.
Of de oestrogeen of iets anders, ja. Nee, dus dat is het. Hè. Waar zit de nuance in het verhaal? Het is natuurlijk nooit... Er zijn altijd veel dingen die meespelen.
Ja.
En het is fijn om dat een beetje in kaart te krijgen.
Ja.
Zodat je iemand kan vervolgen.
Ja, en het is dan volgens mij vooral de angst om niet gehoord te worden hierin. toch ook veel, wat je ook veel hoort, is dat als vrouwen dan zijn ze al 48 of 49, maar dan hebben ze nog gewoon een cyclus.
Ja.
Ja, ik heb ook tot het laatst gewoon, helemaal op het laatst werd het dan is, ja, zat er 2-3 maanden tussen, maar heeft eigenlijk maar heel kort geduurd dat.
Ja.
En je hebt eigenlijk gewoon een normale cyclus en dan pof is het ineens voorbij, maar dat is natuurlijk al wel, nou ja, in mijn geval al 10 jaar aan de gang.
Ja.
En dan komen ze bij de huisarts en die zegt, waarom, je hebt een cyclus? Nee, maar dan kan het de overgang niet zijn.
Ja.
Nou, dat vind ik wel een wonderlijke, zeg maar.
Ja, nou ja, zo ben ik ook opgeleid.
Ja?
Ja. Ik had 2 mannelijke oudere opleiders gehad.
Ja.
En die zeiden allebei, dat was dan 10 jaar geleden, hè? Ja, maar die zeiden allebei, ja, heb je nog een regelmatige cyclus? Nou ja, dan ben je niet in de overgang.
Ja. 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 Ja, ja. Dus maar is er dan zo pas nu bekendheid over hoe dat gaat met die hormonen en wat voor invloed dat heeft?
Ja, ik denk dat in ieder geval voor mij.
Want het begint op je 35ste natuurlijk al af met je progesteron wat afneemt.
Ja. Nee, ja, ik denk dat wel nu. Weet je, er is natuurlijk nu heel veel, de laatste jaren heel veel aandacht voor en veel meer kennis over. Maar dat het vroeger echt veel minder was.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, want wat dan vaak wordt voorgesteld is om weer aan de pil te gaan.
Mm-hmm.
Zolang er nog een cyclus is.
Ja.
En dat is denk ik wat misschien een beetje die voorraad zijn. Inderdaad zo op dat bio-identiek en niet een pil, want dan krijg je trombose. Daar worden ze dan heel strijdvaardig van.
Ja.
Terwijl ik inmiddels ook van bijna alle gynaecologen heb gehoord dat als je zo die fase ervoor, dus zeg maar tussen je 45ste en je 50ste, als oestrogeen echt gaat dalen, dan krijg je ook dat follicul-stimulerend hormoon. Dat daaraan kun je zien, hè, als dat hoog is.
Ja.
Maar dan wordt de hele tijd het signaal aan de eierstokken gegeven van jullie moeten oestrogeen aanmaken, want de olie staat onder peil.
Ja.
En dat juist goed is om te overtroeven met de pil en dan wel liefst met bio-identiek oestrogeen erin.
Ja.
Ja. Maar die valt heel erg verkeerd. Denk ik door de fora ook.
Ja.
En vanwege trombosegevaar.
Ja.
Dus daar zit dan ook weer onduidelijkheid over.
Ja, dat is ook zo.
Ja. Ja,
dat hangt natuurlijk ook af van rook je wel of niet.
En, ja.
Heb je een familietrombose of zelf?
Ja.
Dat maakt natuurlijk ook uit.
Ja. Ja. Ja, het is gewoon een lastig veld waarin volgens mij ook inderdaad nog niet echt alles onderzocht is.
Nou, ik denk dat, weet je, omdat er dus, het is heel erg actueel, heel veel vrouwen hebben heel veel last van. En volgens mij is er nog niet één, het is nog allemaal in onderzoek.
Ja.
Er is nog niet één waarheid.
Nee.
En tot die tijd blijft er gewoon heel veel onrust, denk ik, bestaan. Mm-hmm. Mensen die het ene zeggen, mensen die het andere zeggen. En gynaecologen die elkaar tegenspreken en andere.
Ja. Dus op zich met die praktische handleiding, dat was een goede tip.
Of gewoon onze eigen standaard, die kan je gewoon online vinden.
Mm-hmm.
Als je NAG standaard overgang googelt.
Ja, maar daar, volgens mij worden daar alleen die vasomotorische klachten genoemd.
Nee, ook wel de gewone.
Wel ook de stemmingsklachten en zo?
Ja, als je kijkt naar...
Daar was ik inderdaad bang, want ik heb daar wel eens in gekeken. Even kijken hoor.
Klachten tijdens de overgang.
Ja.
Staat hier opvliegers, atrofie.
Ja. Zweet daarvan. Ja.
Dat stond ook nog wel wat ervoor. Ik heb namelijk net. Even kijken.
Er staat geen duidelijke associatie tussen de overgang en depressie, angst en andere psychische klachten. Ja. Want ik weet wel dat Dorenda daarvoor echt gevochten heeft toen deze nieuwe richtlijn gemaakt werd. Omdat die stemmingswisselingen, dat speelt wel degelijk een rol.
Ja.
En dat kun je ook wel degelijk met oestrogenen opvangen.
Ja. Kijk, als je dan niet openklikt op details, staat er nog wel slaapproblemen.
Ja, slaapproblemen.
Vasomotorische seksualiteit.
Komt natuurlijk stemming. Ook door dat nachtzweten waar je dan...
Ja.
Ook wakker van wordt, maar het doet ook wel iets met je met slapen zelf.
Ja.
Ja.
Ja, zij zeggen dus hier.
Ja, en maar, ja, wat dit ook, dus de overgang in gewrichtsklachten of artrose. Terwijl dat toch wel. Ook Lisanne Bauma van Carmenta, die zei van ja, ik krijg nu steeds vaker en reumatologen. En die nu toch komen, omdat je hoeft misschien niet alle medicatie minder te doen, maar het is wel als je gewoon maar weer. hormoonsuppletie geeft, dan is er zoveel minder pijn en alles zoveel soepeler.
Ja.
En dat is ook wel mijn ervaring toen ik begon. Dat je ineens denk je, oh, ik heb opeens weer hele sterke nagels. En met gewrichten, je denkt gewoon van, nou, ik word wat ouder en stijver. Dus als ik 's ochtends wakker word, dan moet ik rechtop staan.
Ja.
En dat, je bent gewoon beter doorgesmeerd.
Ja.
Zo voelt het ook echt.
Ja, precies.
Ja.
Ja, kennelijk is daar dan niet voldoende wetenschappelijk bewijs voor. Want anders had dat is natuurlijk dit.
Ja.
En dat is anders dan de ervaring van iemand die het heel dag doet.
Ja.
Maar dit is wel bedoeld als... Oh, kijk, hier was ik naar op zoek.
Oh, ja.
Hier staat andere klachten. Ja, moeheid, slaapstoornis, stemming, klachten, gewicht of spierklachten.
Ja. Ja, 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 ja.
Dus het wordt wel genoemd, maar niet heel uitgebreid.
Ja. Ja. Ja.
Ben je, oh, nu zie ik op de pleister. Ja.
Ja.
Ja, precies.
Ja. Ja.
Dus ik denk, als je zelf weet wat je wil en weet dat je in die eerste paar weken gewoon wat onrustiger ervan kan zijn en dat het opstartproblemen kan geven.
Ja.
En als het je lukt om gewoon een goede samenwerkingsrelatie te hebben met je huisarts, dan moet je het gewoon proberen, denk ik.
Ja. Ja. Ja, ik denk ook dat het... ik vraag ook steeds aan die gynaecologen van, goh, wat zouden jullie... Wat zou een goede oplossing zijn om te zorgen en dat al die wachtlijsten minder worden? En toen zei ik ook van, zouden overgangsconsulenten hier een rol in spelen? Zijn ze wisselend over.
Ja.
Ook omdat die natuurlijk niet zelf kunnen voorschrijven.
Ja.
Wat ze wel een heel goed idee vinden is, als je bijvoorbeeld bij praktijk hebt, dat daar een overgangsconsulente zit die de voorgesprekken doet.
Ja.
En dan kun je, en die dan altijd eventjes kan sparren als er toch nog afstemmingsproblemen zijn.
Als je een goede overgangsconsulente daar, als je die in je netwerk hebt zitten, zeg maar, en je weet wie het is, dan kan dat best ondersteunend zijn.
Ja, ja. Ja. Want als het werkelijk zo inderdaad zo is dat je gewoon, 95% van de vrouwen er is met die twee pompjes of een pleister van 50, werd er volgens mij.
Ja, dat is de opstap.
Ja, dan is het ook niet echt de hogere wiskunde, toch?
Nee, dat dacht ik.
Nee.
Ja. Zover ben ik nog niet, zoveel ben ik er nog niet aan het doen, dus ik kan je daar nog niet iets over zeggen. Maar
dus je begint met één pompje, nou dan kan je eventueel, als er dan op een gegeven moment klachten terugkomen, twee.
Ja.
En die pleister kan je eventueel ook nog een beetje ophouden. Ja.
Zo wordt het gesuggereerd dat voor veel vrouwen passend is.
Ja.
En er zijn natuurlijk altijd vrouwen, we weten niet, maar dat is met alle klachten.
Ja.
Mensen die buiten de richtlijn vallen, nou daar moet je dan wat mee doen.
Ja, ja, ja. Dus het advies is dan eigenlijk, probeer het gewoon met de huisarts. Niet met gestrekt been ingaan.
Ja.
Zelf weten wat je nodig hebt.
Ja.
Openstaan voor even, want ik begrijp ook dat er toch een beetje een diagnostisch gesprek moet plaatsvinden.
Ja.
En misschien ervaren ze dat maar nu word ik niet gehoord. Want hij gaat meteen aan iets anders. Maar dat is gewoon iets wat jullie moeten doen.
Ja.
Ja.
Je schrijft het ook voor.
Ja.
Dus je bent verantwoordelijk voor wat je aan het doen bent.
Ja. Want volgens mij wordt ook wel... Is het zo dat er altijd bloed wordt afgenomen of niet?
Niet standaard.
Nee.
Nee.
Want volgens mij kunnen die klachten ook komen bijvoorbeeld door vitamine
B12. Ja, of schildklier die ontregeld is.
Schildklier.
Ja.
Dus zijn dat dingen die je dan test?
Ja, soms wel.
Ja.
Ja, of een bloedarmoede.
Ja.
Dat hangt een beetje van de klachten af.
Ja.
Maar dat is het. Je hebt dit idee. Klopt dat? Denk ik dat ook. Moeten we nog andere dingen uitsluiten?
Ja. Ja.
Precies dat. Gesprek moet je kunnen hebben.
Ja. En als je dan gewoon zelf weet van, nou, ik wil in ieder geval, als ik dat oestrogeen maar via de huid heb. En of dat nou een gel is of een pleister is. Ja, denk ik persoonlijk.
Ja.
En dan moet je weten, dus met dat utrogestan. En ik denk ook dat het wel belangrijk is om te vertellen dat Duvaston, dat dat nou ook niet meteen het einde van de wereld is.
Nee.
Als je die
dat het niet slecht is. Nee.
Nee. Nee. Ja, dan zou je zeggen dat het allemaal wel wat soepeler moet gaan verlopen.
Ja. En inderdaad, geef je huisarts misschien de kans om het ook niet te weten en het op te zoeken. Of er samen een beetje, als je een huisarts hebt die er nog niet zoveel ervaring mee heeft.
Ja.
Dat je denkt, nou, we gaan gewoon samen kijken hoe ver we komen.
Ja. 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 Nee, maar ik ben blij om te zien dat het gewoon in die richtlijn staat. Want ik dacht dat de huisartsrichtlijn echt over femoston alleen heeft.
Ja.
En ik denk als je inderdaad iets meer inleeft in die proces, of dat het altijd femoston was en weet dat je dan zegt, ja, ik zou graag
ik doe iets anders. En zeker als je vraagt om bio-identieke hormonen, dat je dan echt even moet uitleggen wat je bedoelt.
Ja. Ja, beter dat woord niet in de mond nemen misschien.
Nee, of gewoon uitleggen, dat betekent die en die en dat staat in de richtlijn.
Ja. Wat nu ook vaak als advies mee wordt gegeven aan vrouwen, omdat het zo gaat over opvliegers en nachtzweten. Dat als ze dan die andere klachten allemaal hebben, dan wordt er vaak gezegd, zeg in ieder geval dat je opvliegers hebt.
Ja.
Want anders wordt het niet als zodanig herzien, of dan wordt het niet voorgeschreven.
Ja.
Wat vind je van...
Ja, ik snap de gedachtegang, maar ik vind dat zelf ingewikkeld, omdat ik het heel fijn vind om een eerlijk gesprek te hebben met iemand.
Ja.
En als ik het gevoel krijg dat ik om de tuin geleind word, omdat iemand me ergens naartoe wil krijgen, vind ik lastig.
Ja. Want hoe voelt dat dan?
Dat voelt dus als duwen. En ik wil dit en ik ga...
Ja.
Dat heb ik natuurlijk met andere dingen, heb je dat ook wel eens. Ja. Hè? Dat mensen graag iets willen of naar een specialist willen. Of, en dat je dat niet wil of dat je daar conflict over krijgt. Mm-hmm. Ja, dat is vervelend.
Ja.
En dan is het moeilijk om rustig te blijven nadenken en te kijken van... Ja, maar misschien is het wel goed wat jij wil...
Ja.
Als iemand heel erg stellig is en zegt, ik moet dit nu hebben.
Mm-hmm.
En dan moet je rustig blijven en denken, oké, is dat dan een goed idee of niet?
Mm-hmm.
Dan krijg je natuurlijk de neiging kan bestaan, dat je denkt, ja, maar hallo.
Ja.
Wacht eventjes.
Ja. Ja. Want ik kan me ook voorstellen dat iedereen die googelt zich natuurlijk helemaal suf. En dat heb je waarschijnlijk de hele dag door, dat ze zelf al een diagnose hebben.
Dat komt veel voor, ja. Ja, zeker dat mensen, ik denk dat ik dit heb of ik denk dat ik dat heb. Ja. Dat is ook oké.
Ja.
Dat is deel van je werk.
Ja.
Om te kijken naar wat heeft iemand in gedachten.
Ja.
En wat vind ik daarvan.
Ja.
En ben ik het daarmee eens of niet.
Ja.
Dus dat gesprek hebben we heel vaak.
Ja.
Dat mensen iets willen en dat ik denk, denk ik dat ook een goed idee is.
Ja, ja. Maar goed, met de overgang denk ik toch wel, dat is natuurlijk zo leeftijdgebonden ook. Dat, ik herinner me dat we hadden in dat eerste gesprek met Dorinda, dat ze zei van eigenlijk alles wat boven. Ja, als je al dit soort klachten en een vrouw is boven de 40 of 43, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat daar gerelateerd is.
Ja.
Ja. Want is het, ik heb dus die podcast Huisarts en Wetenschap, die ging toen ook over de nieuwe richtlijn. En die mevrouw die dat, zij is ook huisarts volgens mij. En die zei toen ook van het is eigenlijk, zijn we er altijd een beetje angstig voor. Omdat dan als dan zo'n vrouw, omdat ze vaak dan met tot aan de tanden gewapend, dat was, het kunnen vervelende gesprekken worden. Zei ze, terwijl eigenlijk is het allemaal veel lager in dosering. En vind ik het veel makkelijker om aan een 14-jarige de pil voor te schrijven dan dit.
Ja.
Dat is eigenlijk toch best raar.
Ja, dat zijn we veel meer gewend.
Ja.
Nou, datzelfde met, denk ik, met antidepressiva. Ik schrijf veel vaker antidepressiva voor dan hormoonstabilisatietherapie.
Ja.
Dus dat zit veel meer voor in je pen. Dat doe je veel makkelijker.
Ja.
Dus dat is ook gewoon ervaring opdoen.
Ja. Ja. Nou ja, en goed om daar het gesprek over te laten gaan.
Ja.
Maar in vriendschap.
Ja, in samenwerking.
In samenwerking.
Ja.
Ja. Oké, dankjewel.
Joe, jou bedankt.
Nou, zoek je nou een leuk bondingmoment met je huisarts? Komende week is er een actie van de groep Wij willen onze hormonen terug. Zoals ook de petitie heet die ik met de start van deze podcast ben begonnen. Ze hebben een flyer gemaakt over de noodzaak van lichaams-eigen hormoonsuppletie, nu wij onze eigen eitjes kwijt zijn. En je kunt deze flyer met een mandje paaseitjes bij je huisarts brengen. Er staan ook links in naar wetenschappelijk onderzoek, want we begrijpen natuurlijk ook wel dat ze ons niet zomaar geloven. Wil je hier nou meer informatie over hebben? Zoek dan op Facebook naar de actiegroep Wij willen onze hormonen terug. Of stuur een mailtje naar informatie@wijwillenonzehormonenterug.nl. Tot volgende week.